Ik heb er nu een stuk of 5, 6 vragen gekregen. Eén daarvan is getypt naar aanleiding van wat ik de vorige keer gezegd heb. Ik wil dat niet helemaal voorlezen. Maar het gaat over 1 Johannes 2, vers 2. Ik heb de vorige keer gezegd, de Heer Jezus heeft niet de zonden van alle mensen gedragen, of uitgeboet, of voor de zonden van alle mensen betaald. Deze vraagsteller brengt daartegen in 1 Johannes 2, vers 2. En hij citeert het zo, en zo staat het ook inderdaad in de Statenvertaling en in de NBG-vertaling, van Jezus Christus, de rechtvaardige, hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der hele wereld. Dat spreekt toch eigenlijk boekdelen, zegt hij. Daar staat toch heel duidelijk, de Heer Jezus heeft de zonden van de hele wereld gedragen. Als u een Statenvertaling hebt, dan ziet u dat die woordjes die der, als ik me goed herinner, cursief gedrukt zijn. En daarmee geven de vertalers aan dat die woordjes niet in de grondtekst staan. Bovendien waren de vertalers gereformeerd, overtuigd van de Calvinistische visie op de verzoening. En al deze vertalers hadden precies dezelfde opvatting als die welke ik vorige keer heb verkondigd. Namelijk dat de Heer Jezus niet de zonden van alle mensen heeft gedragen, maar de zonden van hen die ook daadwerkelijk in hen geloven. Zij zagen dat probleem dus helemaal niet, ondanks dat zij 1 Johannes 2 vers 2 zo vertaalden. Maar bovendien is het zeer de vraag of je die woordjes die der werkelijk zo zou moeten opnemen in de vertaling. Ik lees u nu voor wat in de Telos-vertaling staat. Hij is het zoenoffer voor onze zonden en niet voor onze zonden alleen, maar ook voor de hele wereld. Dat is een volkomen acceptabele vertaling die al aangegeven wordt door de Statenvertalers die ingelaste woordjes die der cursief weergeven. En bovendien lost dat dan het probleem op dat opgeworpen zou worden, hoe je dat zou moeten verklaren. Want als de Heer Jezus de zonde van alle mensen gedragen zou hebben, dan zou inderdaad uiteindelijk geen enkel mens meer verloren kunnen gaan. Behalve dan verloren kunnen gaan om zijn of haar ongeloof. Waarop dan natuurlijk onmiddellijk het antwoord komt, alsof is ongeloof dan geen zonde? Als de Heer Jezus alle zonden gedragen heeft, dan ook de zonde van het ongeloof. Wij lezen dus los van dit vers ook nooit ergens enige bevestiging dat de Heer Jezus de zonde van alle mensen gedragen heeft. Hij is het zoenoffer voor de hele wereld. Dat betekent dit, en ik zeg daarmee niet dat ik het allemaal in een logisch schema krijg, maar ik probeer u uiteen te zetten hoe ik het zie. En zoals trouwens ook de klassieke gereformeerde leer het precies net zo zegt. Aan de ene kant, er is een welmenend aanbod van genade van God aan alle mensen. Ik heb u al uit Johannes 3 vers 16 geciteerd, opdat een ieder die gelooft. Titus 2 vers 11, de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Het heil dat de Heer Jezus heeft tot stand gebracht is zo groot, dat op grond van dat geweldige werk de uitnodiging van God tot elk mens komt. Zodat ook, zoals de Dordtse leerregels aangeven, een mens als hij niet komt, verloren gaat vanwege zijn eigen schuld. En vanwege zijn weigering om dat heil aan te nemen. De andere kant is dat diegenen die daadwerkelijk komen, of je dat nou beziet vanuit de verantwoordelijkheid van die mensen, dat zij zelf die stap moeten zetten naar God toe, of dat je dat beziet vanuit God, dat God hen trekt, dat doet nu even niet toe op dit moment. Maar diegenen die daadwerkelijk komen, die mogen zeggen dat God hun zonden op de Heer Jezus heeft gelegd. En daar zit dus een bepaald spanningsveld dat we graag proberen in een logisch schema te krijgen. En dan krijg je dus of oplossingen dat er geen welgemeend aanbod der genade zou zijn, waarover in de gereformeerde gemeenten in 1953 een hele scheuring heeft plaatsgevonden. En dat is heel begrijpelijk, want dat is de consequentie. Naar de ene kant om dit probleem op te lossen. De andere consequentie is dan dat men zegt, maar als het aanbod tot alle mensen komt, dan moet de Heer Jezus ook de zonde van alle mensen gedragen hebben. Nou goed, het heeft nog geen zin om daar langer over te debatteren. Ik heb u alleen maar nader geprobeerd te duidelijk te maken hoe ik denk dat het is. In een logisch schema krijg je het sowieso niet. Dat gaat alleen maar ten koste van bepaalde uitdrukkelijke schriftgegevens. De volgende vraag. In hoeverre kan de wijn worden opgevat als symbool voor het reinigende bloed van Christus. In tegenstelling tot de oudtestamentische reiniging door middel van het water in de vaten. Dat zou misschien wel kunnen. Ik sta daar niet dwars van, want in de avondmaalsinstelling zien wij dat de wijn in de drinkbeker uitdrukkelijk een verwijzing is naar het werk van Christus, naar zijn bloed dat hij aan het kruis heeft gestort. En ook in Johannes 6 vinden wij deze heenwijzing naar het bloed van Christus. Ik weet niet of in Johannes 2 al het moment aangekomen is om de wijn in verband te brengen met het bloed van Christus. Ik sta daar niet afwijzend tegenover. Je zou kunnen zeggen, ik ben wat aan de voorzichtige kant gebleven. Omdat het daar niet alleen gaat, of eigenlijk helemaal niet in eerste instantie, over het werk van Christus, maar over de persoon van Christus. Het werk van Christus, daarin komt zijn bloed natuurlijk centraal te staan. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, dat werk van Christus. Je kunt ze niet van elkaar scheiden, maar je kunt ze wel onderscheiden. Er staat in Johannes 2 dat de Heer Jezus, toen hij dat teken deed, zijn heerlijkheid openbaarde. En ik denk dus dat meer zijn persoon op de voorgrond treedt daar dan zijn werk. Maar, zoals gezegd, ik wil dat zeker niet van elkaar scheiden. En daarom zeker ruimte laten voor de gedachten die u hier hebt geuit. Er staat, zegt de volgende vraagsteller, wie als een kind leeft, voor hen is het koninkrijk. Hoe leg je de link met geestelijk volwassen zijn? Het kind zijn, vertrouwen als een kind, moet ook blijven bestaan volgens Jezus. Graag uitleg. Ik denk dat de Heer Jezus in de eerste plaats, bijvoorbeeld in Matteüs 18, spreekt over het worden als een kind. Niet zozeer het leven als een kind, het worden als een kind. Maar dat is misschien spijkers op laag water zoeken. In zekere zin blijven wij altijd kind. En dat lijkt in tegenspraak met wat ik net zei over het geestelijk volwassen worden. En dat is er niet omdat we moeten bedenken dat het om beeldspraak gaat. En dezelfde beeldspraak kun je voor verschillende doeleinden gebruiken. Als het gaat om de eenvoud waarmee een mens zich onvoorwaardelijk aan God overgeeft en hem vertrouwt. Met, zoals we dat noemen, met kinderlijk vertrouwen. Dan geldt dat beeld van een kind dat altijd kind blijft als het gaat om dit punt. Het vertrouwen in de Heer Jezus. Daarvan geldt dat we moeten zijn als het kind en dat we moeten blijven als een kind. Maar je kunt de beeldspraak van een kind ook op andere manieren gebruiken. Als het bijvoorbeeld gaat om het groeien, om het volwassen worden. En dan gaat het natuurlijk om een heel andere kant. Dan is het juist verkeerd als we kind blijven. En dat vind je heel duidelijk. Twee voorbeelden. 1 Korinthe 3, de eerste drie versen. En de laatste versen van Hebreeën 5. Waar Paulus, of de Hebreeënbriefschrijver, zijn lezers kwalijk neemt dat ze nog steeds kinderlijk zijn. Nog steeds van melk afhankelijk zijn en niet volwassen zijn geworden. Althans een zekere mate van volwassenwording bereikt hebben. Zodat ze nu zelfstandig ook anderen tot voorbeeld kunnen zijn. Leraars kunnen zijn, zoals Hebreeën 5 het zegt. Ze zijn nog steeds vleeselijk. Ze gedragen zich als kleine kinderen. Nou, daarin ligt dus een heel verschil. Je moet worden als de kinderen, zegt Matteüs 18, vers 3. Voorwaar ik zeg u, als u niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen geenszins binnengaan. Maar dan gaat het vooral over het begin. Over het binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Daarom moet je worden als een kind, dat wil zeggen kinderlijk vertrouwen. Ook jezelf vernederen, zoals het hier staat. Wie dan zichzelf zal vernederen als dit kind. Verootmoedigen, zich klein maken. Zijn pretenties, zijn capsones afleggen, van je voetstuk komen. Een klein kind heeft die pretenties niet. Hoeft zich niet mooier voor te doen dan het is. Dat hoort allemaal bij het masker dat grotere mensen ontwikkelen. En dat moet je inleveren om een discipel van de Heer Jezus te kunnen worden. Nou, dan is dat beeld van een kind prachtig. Maar in andere opzichten is het kind ook het onrijpe, het onvolwassene. En die onrijpheid moet worden afgelegd. En die onvolwassenheid moet worden afgelegd. Hetzelfde beeld kun je dus gebruiken voor heel verschillende doeleinden. En dat moet je steeds in het verband goed onderzoeken. Graag een nadere uitleg bij vers 17. We gaan dus weer terug naar Johannes 2. Vindt God het nu wel of niet goed? Johannes 2, vers 17. Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven staat: de ijver voor uw huis zal mij verteren. Er staat toch, je kan te veel je inzetten voor de kerk. Waar ligt het gouden midden tussen je ijver voor je werk, je gezin en je kerk? Kerkkeuze is volgens mij niet neutraal. Ja, nou goed, die kwestie van de kerkkeuze zullen we dan maar buiten beschouwing laten. Want wij zitten hier met heel wat mensen uit heel verschillende kerken en kringen. Dat is absoluut ons thema niet. Is er een ijver waarin je het gouden midden moet bewaren? Nou, in de eerste plaats, ik denk dat niemand van ons zal willen zeggen dat de Heer Jezus hier een verkeerde ijver aan de dag legt. Het lijkt mij dat het vraagstellen dat in het begin van zijn vraag suggereert, er kan bij de Heer Jezus, die volgens het getuigenis van Johannes geen zonde kende, geen sprake van zijn. Hij heeft de zonde niet gedaan, niet gekend. Er is bij hem niet een verkeerde, een zondige ijver. Een ijver die je verteert, lijkt op ons misschien per definitie slecht. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Het hangt er maar vanaf wat de bron van deze ijver is. Je kunt voor jezelf ijveren. Paulus schrijft ergens, hun ijver is niet goed. Daar heeft hij het over mensen die verkeerd bezig zijn. Die waren ook ijverig. Maar die waren ijverig vanuit jaloezie, vanuit valse motieven, om iets voor zichzelf te zoeken. Je moet ijver dus niet afmeten aan de hoeveelheid ervan. Je moet kijken naar de bron ervan. Als het gaat om een ijver uit God, dan nog moet je natuurlijk goed omspringen met die ijver. Die moet genormeerd zijn om het eens duur uit te drukken. Maar er zijn wel degelijk situaties waarin God van mensen een ijver heeft verlangd. Die zo ver ging dat deze mensen eraan te gronde gingen. En bij de Heer Jezus betekende dat uiteindelijk dat zijn inzet, zijn ijver hem aan het kruis gebracht heeft. En dat is ook de zin van wat er staat in Psalm 69. De ijver voor uw huis zal mij verteren. Dat was niet verkeerd, want de bron was goed. En God vroeg van de Heer Jezus alles. Tot deze geweldige zelfovergave aan toe. Zijn zelfovergave tot in de dood. Je kunt maar ook verkeerd ijveren. Sommige mensen kunnen zo hard ijveren dat ze daarbij andere belangrijke taken verwaarlozen. Wie zich zo inzet voor de kerk dat hij daarbij zijn gezin verwaarloost, die is absoluut verkeerd bezig. Onze eerste verantwoordelijkheid blijft huwelijk en gezin. Dus er is wel degelijk een verkeerde ijver of een scheef gegroeide ijver. Het is prachtig als mensen zich inzetten voor de plaatselijke gemeente. Ik zou daar niets aan af willen doen. Maar zeker is een gouden midden nodig als het gaat om de balans. Ijver voor je eigen gezin, ijver voor de kerk, ijver voor andere activiteiten. Zeker. Maar als ijver werkelijk uit de Heer is, dan zal dat ook een ijver zijn waarin het gezin niet tekort komt. En andere, ook persoonlijke toewijding aan de Heer, persoonlijke gemeenschap met de Heer niet tekort komen. Daarom herhaal ik, laten we voor onszelf, als we ergens ijverig in zijn, toetsen wat de bron is van die ijver. Zijn we toch bezig misschien meer voor onszelf om eer en achting te krijgen van anderen? Ik ken inderdaad in een ander land zo'n vrouw die zich geweldig inzet voor de kerk. Zij is het die elke zondag zorgt voor de bloemen die in de kerk staan. En nou, dat is nog maar één kleinigheid die me het eerste erbinnen schiet van de onnoemelijk vele dingen die ze doet. Het heeft 4, 3 kindertjes, maar ze is eigenlijk dag en nacht voor die kerk bezig. Zij verwaarloost haar man en zij verwaarloost haar kinderen. Maar dat is nog niet voldoende reden om haar te veroordelen. Als ik pastor was in die gemeente, dan zou ik in de eerste plaats willen weten waarom doet zij het. Niet om haar te veroordelen, om te zeggen van jij bent verkeerd bezig en je doet het niet goed. Maar om erachter te komen waar deze vrouw, wat ze eigenlijk aan het doen is. In feite denk ik dat ze op de vlucht is. Ik ken het gezin van redelijk nabij. En als ik het goed inschat, is ze op de vlucht. Ze is op de vlucht voor haar huwelijk en voor haar gezin. En die vlucht die uit zich in deze overtrokken toewijding voor die gemeente. Zo'n vrouw moet je niet bestraffen, zo'n vrouw moet je helpen. Dat is heel wat anders. Een goede pastor onderscheidt dat. Dat gouden midden ontbreekt. Niet omdat ze iets voor zichzelf zoekt per se, maar omdat ze op de vlucht is voor haar werkelijke verantwoordelijkheden. En dat heeft een reden. Dat heeft met haar man te maken. Dat heeft met een heleboel factoren te maken die ik hier nog niet uit de doeken kan doen. Dus ijver moet uit de goede bron zijn. En ijver moet genormeerd zijn volgens het woord van God. En dan is de Heer Jezus hier niet een verkeerd voorbeeld, maar juist het beste voorbeeld dat je je kunt indenken. De laatste vraag. Ik heb natuurlijk een heet hangijzer naar voren gehaald, waarvan ik haast wel kon vermoeden dat daar reactie op zou komen. De wet, tuchtmeester tot Christus. Zou je deze tekst ook niet zo kunnen lezen dat de bedoeling van de wet is dat je naar Christus gaat? Ofwel, dat de wet je uitdrijft naar Christus? Ik zat daarop te wachten om de simpele reden dat dat de gangbare Calvinistische uitleg is van die tekst. Hij wordt vele malen zo geciteerd, ik meen dat hij ook zo in de catechismus voorkomt. De wet is een tuchtmeester die ons uitdrijft naar Christus. In mijn commentaar over de Galatenbrief, die een maand of wat geleden verschenen is en ongetwijfeld daar ook op deze zeer rijk voorziene boekentafel ligt, heb ik deze kwestie uitvoerig weer eens onderzocht. Want ik wil ervoor openstaan voor wat anders is dan wat ik zelf zo gehoord heb. Maar ook bij herbestudering van deze kwestie kan ik er met vele andere uitleggers niet omheen dat dit toch niet de bedoeling van Galaten 3 is. Het gaat in Galaten 3 om het tegenover elkaar stellen van twee perioden in de heilsgeschiedenis. Daar is een periode van de wet en daar is een periode van het geloof. Je zou kunnen zeggen, een tijdvak dat gekenmerkt wordt door het christelijk geloof, al staande tegenover de wet. En de scheidslijn tussen die twee perioden, dus de periode van de wet en de periode van het geloof, die scheidslijn is de komst van Christus. En de wet was dé beslissende factor in die vorige periode. Een tuchtmeester betekent in deze zin, die wet hield de mensen onder de duim om ze voortdurend eraan te herinneren, zoals jullie nu zijn, zo kan het nooit wat worden. Dat is niet goed. Maar het volle heil was nog niet geopenbaard, want de Heer Jezus was nog niet gekomen. En toch hadden deze mensen het nodig te weten, nu al, dat ze zich hadden te verootmoedigen, omdat ze niet beantwoorden aan Gods eisen. En dan komt er een nieuwe periode, waarin de Heer Jezus gekomen is en het verzoeningswerk heeft volbracht. Waar nu rechtvaardiging geschiet op basis van het geloof. En tot op de komst van Christus is de wet tuchtmeester geweest. Maar, nu kom ik toch een beetje naar de vraagsteller toe. Je moet vaak onderscheid maken tussen de uitleg van de schrift en de toepassing. En zoals ik u net zei, u mag dat uitvoerig in dat boek nalezen, want daar staan al die argumenten op een rijtje. Ik denk niet dat dit de uitleg is van Galaten 3. Maar daarom vind ik het op zichzelf, dus even los van Galaten 3, prima om te zeggen dat de wet een tuchtmeester is die je naar Christus toe kan leiden. Daar heb ik dus op zichzelf niet zoveel moeite mee. Alleen ik geloof niet dat dat is wat Galaten 3 wil zeggen. Maar dat is nou niet zo belangrijk, dan niet zo erg. Natuurlijk, de wet kan een tuchtmeester zijn naar Christus toe. In die zin dat als een mens door de wet zijn ellendestaat heeft leren kennen, hij daardoor leert verlangen naar het heil, naar de Heer Jezus. Pas geleden in de jeugdsamenkomst heb ik jonge mensen zo aangesproken. Vooral, daar waren er heel wat bij, uit kringen waar je nogal makkelijk bekeerd verklaard wordt, als u begrijpt wat ik bedoel. Waar op grond van je doop je eigenlijk al min of meer als een kind van God behandeld wordt. En de ervaring is dan dat zulke jonge mensen vaak heel weinig echte geestelijke doorbraak in hun leven ondervinden. En ik stelde ze deze vraag. Ik vind het fijn als je dat meent, dat je een kind van God bent. Maar ik zou je willen vragen, heb je ooit wel eens één traan gelaten over je zonde? Niet dat letterlijke tranen nou per se de maatstaf zijn. Maar wat ik wilde zeggen is, je kent nu de Heer Jezus als heiland op zo'n vanzelfsprekende manier, bijna beangstigend vanzelfsprekend. Maar heiland betekent dat hij je ergens van moest helen, ergens van moest verlossen. Is dat ooit wel eens diep tot je hart en je ziel doorgedrongen, dat er heel veel was in je leven waarvan je verlost moest worden? Nou, en dan kun je begrijpen, zoals Paulus dat schildert in Romeinen 7, dat de wet, het gebod, dat zegt gij zult niet dit en gij zult niet dat, ons er constant aan herinneren dat dat precies de dingen zijn die we van nature nou juist wel zo graag doen en soms ook doen. En in die zin kan de wet dan wel degelijk fungeren als een richtingwijzer als een verkeersbord dat wijst naar Christus toe. Omdat het ons uitdrijft tot hem die het enige antwoord is op deze zielennood die daardoor ontstaat. Het enige antwoord, de enige naam die onder de hemel gegeven is waardoor wij behouden kunnen worden. En dan vind ik dat best een goede vraag om aan zulke jonge mensen te stellen. Ik zou dat vanavond hier net zo goed willen herhalen. Dus in die zin vind ik het best als u zo over de wet spreekt. Maar het ging er mij om dat dat niet precies is wat in Galaten 3 staat. Maar de argumenten kunt u daar verder, als u daar belang in stelt, in deze commentaar nalezen. Wat mij betreft ben ik dan aan het einde gekomen, tenzij dat er nog een dringende mondelinge vraag zou zijn, maar niet voor theologische debatten, maar misschien wel van wat meer geestelijke aard. Ja, ik heb niks tegen theologische debatten, maar ze kunnen ook wel eens de zegen van een avond wegnemen, als we al laat op de avond nog beginnen te bakkeleien over dit soort punten. Vindt u ook niet? Wie heeft er nog een dringende vraag? Dan mag u dat nu nog zeggen. Dan is mijn taak, Jan-Willem, voor vanavond beëindigd hier. Dank je.